wel bedacht wordt, wat doet de Heilige Geest vandaag, of iets dergelijks, dan denk je dat het wel een beetje gemakkelijk zal zijn voor iemand die al een paar jaar meeloopt en misschien al tig keren over het werk van de Heilige Geest heeft gesproken. Dat laatste klopt, maar het eerste is niet meer zo. Dat makkelijke, dat is er niet. Nog sterker, je ziet er tegenop, omdat je het gevoel hebt iets teers aan te raken, waarover zo verschillend wordt gedacht vandaag de dag, dat je misschien wel schroom krijgt om te zeggen, om iets te zeggen. En zeker niet te zeggen wat ik er zelf van vind. De enige optie die overblijft is iets te zeggen over de schrift, wat de schrift daarvan zegt. Ik heb vroeger gedacht dat de Heilige Geest een soort reservewiel was van een christen. Je hebt het wel bij de uitrusting van je vervoermiddel, maar je gebruikt het hopelijk nooit. Reservewiel. Als je geen pech krijgt, heb je het niet nodig. Het is er wel, maar om nu te zeggen dat het functioneert, dat het echt iets doet, dat het je verder brengt, nee, dat is het niet. Zo ongeveer wordt de Heilige Geest wel ervaren in heel veel situaties. Als je een enquête zou houden onder christenen en je zou vragen wat doet de Heilige Geest in jou, dan krijg je de meest uiteenlopende dingen, maar je hoort bijna niets. Natuurlijk, er zijn ook groepen, categorieën die nadrukkelijk het werk van de Heilige Geest beklemtonen, die het daar altijd over hebben. En geen ander onderwerp eigenlijk aankaarten dan dat wat de Heilige Geest doet. En daar zit je zo'n beetje tussenin. Vandaag is dat ook weer een beetje aan het terugkomen. In bepaalde kringen wordt het werk van de Heilige Geest heel zwaar beklemtoond. En gaat het bijna altijd over het werk van de Heilige Geest. Zelfs zo dat het werk van de Heer Jezus aan het kruis een beetje naar een tweede plan komt. Ik wil proberen daar iets van te zeggen. En je begrijpt een beetje uit mijn aarzeling dat ik het niet zo gemakkelijk vind. Het onderwerp zelf is boeiend, buitengewoon. Ik las in Joël, hoofdstuk 2, deze week, dat de Heere de leraar ter gerechtigheid zou zenden. En onmiddellijk daarna dat het in die dagen zover zou komen dat de Heere zijn geest gaat uitstorten. Bijna in één adem. De leraar ter gerechtigheid, jammer genoeg weggevallen in de NBV-vertaling, maar nadrukkelijk terug in de herziende Statenvertaling. Ik heb vanavond de NBG weer, omdat ik geen andere bij me had op dit moment. Maar de leraar ter gerechtigheid, dat is precies wat Nicodemus zegt als hij bij de Heer Jezus komt in die nacht. Dan zegt hij, wij weten dat u de leraar van God bent. Hij citeerde Joël 2 vers 23 en zegt, u Heer Jezus, u bent die leraar van God. Nicodemus zelf wordt door de Heer Jezus de leraar van Israël genoemd. Maar Nicodemus noemt hem dus de leraar van God, of de leraar ter gerechtigheid. De Heer Jezus is dat. En onmiddellijk daarop is in datzelfde tweede hoofdstuk van Joël sprake van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is het wat door Petrus is geciteerd en gebruikt op de dag van die uitstorting. En hij zegt, dit is het wat Joël heeft geprofeteerd. En dan komen deze versen. helemaal terug. Ik geloof stellig dat de leraar ter gerechtigheid nog een keer komt. En dat die uitstorting waar Joël het over heeft in hoofdstuk 2 van zijn bijzonder boekje, dat die uitstorting ook nog komt. Dat we in Handelingen 2 dit aangereikt krijgen, is een voorvervulling. Dat is iets wat al plaats heeft gevonden intussen. Zo is er heel veel profetieën, misschien wel alle profetieën, een praktische boodschap hebben voor het moment dat het uitgesproken werd. Twee, een voorvervulling kent en een eindvervulling kent. Alle profetieën lopen in diezelfde pas, om dat zo te zeggen. De Heilige Geest. Elke week komt er zeker één keer of soms twee keer een vraag: wat vindt u van de drie-eenheid? Die krijg je per mail, die vraag. Die krijg je op een briefje als je een studie hebt. Of die krijg je gewoon als men je aanspreekt. Ik ken een gezin in Kampen die al jaren worstelen met dit probleem. En voor zover ik het kan bekijken, is die ene zuster daar helemaal van in de war geraakt. De drie-eenheid. Wie is nu eigenlijk de belangrijkste? God de Vader, een hele tijd niks, en dan God de Zoon, en dan weer een hele tijd niks, en dan komt God de Geest. Kun je dat zo indelen? Nee. Absoluut nee. God is één. De Heere is één, zegt het boek Deuteronomium. Weet u wel, dat enorme, belangrijke zinnetje, heel vaak geciteerd door de Joden. De Heere, onze Heere, is één. Hoe kan die dan drie zijn? Dat is ook wat de islammensen u aanwrijven en zeggen: nee, God heeft geen zoon. Staat op de rotskoepel in Jeruzalem, op die tempelberg. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. En ze bedoelen niet katterig te doen, dat doen ze wel hoor, maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen te zeggen: de Heer is één. Nou, als hij één is, kan dat geen drie zijn. Jullie domoren, christenen, jullie zeggen maar wat en jullie komen er ook niet uit. Het is ook niet zo makkelijk. Hoe moet je God de Vader, God de Zoon, God de Geest één zien? Ik wil beginnen met een hele simpele, makkelijke gelijkenis uit het Nieuwe Testament. En dat is de gelijkenis, ik ga straks iets lezen hoor over de Heilige Geest, maar nog even een intro. Dat is de gelijkenis uit Lucas 15, waar de Heer Jezus zelf spreekt. Het is één gelijkenis, lees zorgvuldig. En dat is een gelijkenis die in drie stukjes uiteenvalt. En die drie stukjes geven misschien een beetje richting aan ons thema. Het eerste stukje is: als een schaap verdwaald is, dan gaat de herder de 99 loslaten en gaat hij dat ene schaap na totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het op zijn schouders, brengt het terug en zegt: wees blij, want dit is geweldig. Tweede stukje. Er is een penning zoek geraakt, een stukje schat weggeraakt. En er wordt in alle schuilhoeken van het huis verschenen. En als het dan toch tevoorschijn komt, blijdschap. En het derde stukje is een meneer die denkt: mijn vader is een aardige man, maar ik wil toch graag een stukje van mijzelf, van zijn vermogen wat mij toekomt, meenemen. En ik wil dat nu alvast gaan verorberen. Ja, ik wil er nu alvast van gaan genieten. Jullie kennen allemaal deze drie stukjes. En altijd wordt die gelijkenis toegepast op het evangelie. Een verloren zoon kan tot bekering komen. Een verloren penning kan tot bekering komen, kan teruggevonden worden. Een verloren schaap. Maar een schaap, zoekgeraakt, hoorde al bij de kudde toen het afdwaalde en werd weer teruggebracht bij de kudde. En een penning, een stukje van de schat van het huis, van de waarde, was al deel van de schat van het huis. En zoek eruit. En de verloren zoon kende het hart van de vader en kende zijn vader, genoot van zijn vader. Het is dus niet evangelie, het is heel wat anders. En het is de Heer Jezus die zegt, er is één die naar de verloren schapen zoekt, die dat verlorene nagaat totdat hij het vindt. Hij is notabene in Groningen terechtgekomen, in Schildwolde. Vul maar een eigen plekje in. En die munt die verloren was, die is gevonden omdat er geschenen werd in alle schuilhoeken van wat maar een huis of wat maar een verblijf zou kunnen zijn. En die verloren zoon die zit uiteindelijk ergens bij de zwijnen en de vader staat en ziet en kijkt en die denkt, komt hij nou nog niet terug? Het is God de Zoon die hier op aarde kwam. Het is God de Geest die geschenen heeft. Het is God de Vader die met zijn armen uitgebreid klaarstaat om je te ontvangen. En vanaf het moment dat je terugkomt, is er feest. Het beste kleed, dat is de dienst van de apostel Paulus. Vul maar een keer in. De ring aan de vinger, dat is de dienst van de apostel Petrus. Sandalen aan de voeten, dat is de dienst van de apostel Johannes. Het gemeste kalf, dat zijn de evangeliën. Even kort door de bocht, te kort, maar probeer het maar. En je ziet ineens het hele Nieuwe Testament is daarin betrokken. Alles. Dit is zo adembenemend mooi, dat je misschien de vraag moet stellen van, waar hebben we het over? En wat je ervan zegt, kan alleen maar afbreuk doen. Dat is mijn huivering, mijn hapering van wat moet ik? De Heilige Geest zweefde al op de wateren toen de schepping nog moest gebeuren. Ja, de aarde was er en die was inmiddels woest en ledig geworden, waarschijnlijk door de zondeval, door de opstand van de demonen en de engelen. En toen zweefde of broedde de Heilige Geest op de wateren. Genesis 1. En die Heilige Geest is er altijd geweest. De Heilige Geest is altijd gaan aanvuren. Heeft soms buitengewone dingen gedaan. Als u denkt aan Saul, die ineens vervuld raakt, bij de profeten terechtkomt. Dingen zegt die hij daarvoor nooit zei. Meeging met de profeten. En iedereen zei, ja, maar dit is iets bijzonders. Dit is een opwekking. Saul is bij de profeten. Saul is onder het beslag van de Heilige Geest gekomen. Maar de Heilige Geest kon ook weer weggaan. Bij Saul. En dat is ook gebeurd. David zegt, Psalm 51, toen hij gezonden is, neem uw Heilige Geest niet van mij. Was het dus. Heeft het ervaren, want hij werd door de Heilige Geest aangezet tot het dichten van hele mooie psalmen, hele mooie liederen. En anderen hebben dat ook ervaren. Want heilige mannen gods hebben door de Heilige Geest gedreven, het gaat over het Oude Testament, heilige mannen gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. De Heilige Geest heeft aangezet, heeft aangezwuurd, heeft ze geïnstrueerd, heeft ze tot schrijven gezet of tot dichten gezet, heeft ze tot profeteren gezet. Maar David was bang dat de Heilige Geest zou weggaan. En dat klopt, dat kon ook. De Heilige Geest is er altijd geweest. De Heilige Geest wordt in de Bijbel een persoon genoemd. Niet een kracht, maar iemand. En jouw lichaam, als je gelooft in de Heer Jezus, is een tempel van wie? Van jezelf? Van de Heilige Geest. Het is niet een kracht, dat is iemand die krachtens bezit rechten kan laten gelden. De Heilige Geest is niet een kracht, dat is die ook, maar hij is een persoon en hij woont. De gemeente wordt ook een tempel van de Heilige Geest genoemd. Het huis van God, tempel van de Heilige Geest. En van de Heer Jezus staat in Hebreeën 9 dat hij door de eeuwige geest, alleen nog die uitdrukking zou genoeg moeten zijn om te zeggen, aha, dat is dus eeuwig. Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. De vader gaat met zijn zoon naar het altaar. Even een link naar Genesis 22, waar Abraham met zijn zoon naar de berg Moria gaat. Maar de Heilige Geest was erbij. Door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Hoe moet je het onderscheiden? Hoe krijg je dit ooit helder? Ik ben er diep van overtuigd dat de Heilige Geest de eeuwige is. Ik ben er ook diep van overtuigd dat je mag spreken van God de Heilige Geest. Dat je ook mag spreken van God de Vader. En dat je ook mag spreken van God de Zoon. Alle drie worden ze God genoemd. Alle drie, Yahweh. En toch één. Daarom is het ook één gelijkenis in Lucas 15. Het is even een uitvoerig verhaal misschien, maar het is heel belangrijk dat je dit ziet als één gelijkenis met drie facetten. Eén Yahweh, één Here en drie facetten. Waarbij de Vader hartelijk welkom heet. Waarbij de Zoon het verlorene nagaat totdat hij het vindt. Die kwam naar hier, die is hier op aarde gekomen, heeft vlees en bloed aangenomen om jou en mij op te zoeken. En de Heilige Geest heeft constant geschenen. De Heilige Geest broedde, zweefde over de wateren en schijnt in alle schuilhoeken van deze wereld. Nu ga ik het lezen. Johannes 16. Johannes 16. Vers 5. En nu ga ik heen, zegt de Heer Jezus, tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem zenden tot u. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde omdat ze in mij niet geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader en hij mij niet langer ziet, van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, die eventjes daarvoor nog trooster, parakletos, zaakwaarnemer genoemd werd, maar wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken, en de toekomst of de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Wie heeft jou ooit overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel? Hoe kwam je erachter? Als in de toekomst, en dat is een makkelijk voorbeeld uit het boek Zacharia, als in de toekomst Israël terugkomt, hoe gaat dat dan? Omdat God de geest van genade en van gebed uitstort. Eindelijk komen ze tot de conclusie, we hebben het niet goed gedaan, we hebben het fout gehad. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Want ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze komen tot de conclusie, en hij kwam naar deze aarde, en hij was notabene in ons eigen land, hij is in onze eigen omgeving geweest, en daar heeft hij zichzelf geëtaleerd. En we hebben hem niet gewild. Dat is een enorme ontwikkeling in de toekomst. Hoe komt dat? Omdat de geest hen overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat bedoelt Joël 2. Ik zal van mijn geest uitstorten op al wat leeft. Het gaat erom, dat ze in hun hart geraakt worden. Wat ook gebeurt in Handelingen 2. Als die tekst geciteerd wordt, dan gebeurt dat ook. Dan is dat ook het effect van de geest werkt altijd besef van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Niemand is anders tot bekering gekomen. Ook al zeg je 1000 keer, ja, mijn vader heeft me dat verteld. Dat klopt, maar hoe kwam die er dan bij? En wat is het, ja, het moment dan geworden in je eigen leven dat dit ook plaatsvond? Dat is door de Heilige Geest. Ik ben er diep en diep van overtuigd dat de Heilige Geest nog steeds werkt. Gelukkig. En de Heilige Geest maakt gebruik van iets wat de Heere God zelf, de Schepper, waar de Heilige Geest ook in betrokken was, in jou heeft gelegd, namelijk je geweten. Je geweten getuigt mede. Je hebt iets van een ingebouwde wekker gekregen en die ingebouwde wekker waarschuwt. Er zijn navigatiesystemen, als je door zo'n weggetje rijdt waar je 80 mag en je rijdt 85, dan word je gewaarschuwd. Bij 84 ook al, bij 83 nog niet, krijg je een rood signaaltje. Sorry hoor, maar die systeempjes die zijn er. Je weet heel goed, dit is niet juist. Dat is fout. Wie zegt je dat? Nu, de Bijbel maakt duidelijk dat de Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en oordeel. Als je het werk van de Heilige Geest in onze dagen wilt bekijken, zul je toch hier moeten beginnen. De Heilige Geest werkt bij iedereen. Bij de grofste zondaar en bij die hele nette, en er is geen verschil bij God tussen grove zonden en nette zonden. Dat hebben wij gemaakt, dat er verschil zou zijn. Witte boorden, criminaliteit en die hele vuile toestand, maar dat is gewoon een menselijk verschil. De Heilige Geest doet dat. Wie heeft jou ooit de overtuiging gegeven, ik moet mij bekeren? De Heilige Geest. Ja, daar heb ik er niet zo bij nagedacht. Die heeft geschenen in de schuilhoeken van jouw leven. Die heeft geschenen daar waar duistere plekken zaken. Daar heb je altijd weggeduwd, daar heb je verstopt. Daar heb je een muur omheen gezet, zodat niemand het zien kon. Ieder had zijn eigen leventje. Een soort kokon, daar zet je in. En je dacht ook nog dat je het aardig deed. Nee, dus. De Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest in onze tijd is in elk geval overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van orde. Dat doet hij vanavond. En als er nu nog dingen zijn die opgeruimd moeten worden, dan zal de Heilige Geest je nu herinneren aan die ene auto die je niet had moeten verkopen of misschien niet had moeten kopen. Ik bedoel, stom voorbeeldje, maar bij wijze van. De Heilige Geest doet dat. De Heilige Geest werkt. Maar als de mens overtuigd is van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, laat de Heilige Geest niet na om te zeggen, en daar is een oplossing voor. Want behalve het feit dat er geschenen wordt in de schuilhoeken van je bestaan, is er ook iemand die naar je op zoek is. Die wil je graag helpen. Die wil je graag op zijn schouders leggen en bij de kudde brengen. Dat doet de Heilige Geest. Die wijst op die ene. Dat zegt de Heer Jezus. En hij zegt, moest luisteren, jullie kunnen nu wel deernis hebben dat ik wegga, dat ik misschien afscheid moet nemen, maar het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan komt de Heilige Geest ook niet. De Heilige Geest werkte al lang, vanaf Genesis 1, via Mozes, David, Saul, ik heb er een paar voorbeeldjes genoemd, heilige mannen gods die door de Heilige Geest gedreven spraken. De Heilige Geest heeft constant gewerkt. Nu zegt hij, Jezus, dit is nuttig, want anders komt de Heilige Geest niet. Die was er al lang. Bedoelde de Heer Jezus dat het verder zou gaan op dezelfde wijze? Nee, hij bedoelde te zeggen, weet je, de Heilige Geest, overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, wijst op het kruis van mij, wijst op mijn werk aan het kruis, wijst op dat wat ik voor jullie heb willen doen. En voor wat er dan gaat gebeuren. Want het unieke van jou en van mij is niet dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat deed hij altijd. Er is nooit iemand tot bekering, tot inkeer gekomen dan door de Heilige Geest. Maar hij wijst erop dat er nog iets anders is. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het jullie verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Voor mij vind het zo'n schitterende tekst dat de Heer Jezus zegt, moest luisteren, er komt iemand die hier trooster genoemd wordt, de geest van de waarheid genoemd wordt, de Heilige Geest, die komt en die zal mij verheerlijken. En die zal jou altijd vertellen wie ik ben. Nou, dan mag je je wel eens 12 keer afvragen. En als ik dan niet gegroeid ben in het kennen van de Heer Jezus, heeft de Heilige Geest dan wel ooit gewerkt in mij? Want je kunt de Heilige Geest ook nog uitblussen. Je kunt hem ook nog bedroeven. Je kunt hem ook negeren. Op alle mogelijke manieren kan de Heilige Geest, laat me zeggen, in de periferie, in de rand terechtkomen. Terwijl het niet meer om hem, onze Heer Jezus, gaat. En dat is ons probleem vandaag. Midden in deze christenheid is het grote probleem dat mensen van alles bedenken, van alles zeggen en ook zegen willen, een kick, een bijzondere ervaring willen. Ik had dat de vorige keer natuurlijk. Maar het gaat dan niet meer over de Heer Jezus. Terwijl de Heilige Geest dit toch in de eerste plaats gaat doen. Niks over wonderen, niks over tekenen, niks over wat er dan allemaal een spectaculaire dingen zou gaan gebeuren. Niks. Christus, de Heer Jezus. In de toekomst zal de Heilige Geest uitgestort worden. Joël 2, Zacharia zegt het heel precies. De geest van genade en de geest van gebed. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Helemaal niks spectaculairs. Zien op hem die doorstoken werd. Nou ja, we lezen altijd die zij doorstoken hebben, maar dat is geloof ik onjuist. Want de Joden hebben hem nooit doorstoken. Dat hebben de Romeinen gedaan, heel precies. Een Romeinse hoofdman of een Romeinse soldaat heeft dat gedaan. Maar de Joden in de volstrekte zin hebben dat niet gedaan. En dat staat er ook niet. Het staat in de grondgedachte echt. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat is gebeurd toen. Dat doorsteken. En dat zal straks gebeuren. Wat doet de Heilige Geest dan als hij de geest van genade en van gebed uitstort? Een soort rouwbedrijven, een rouwklacht. Ze zullen zich op de borst slaan en ze zullen zeggen, hadden we maar, waren we maar verstandiger geweest. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Waar kom je dan uit? Bij het kruis van de Heer Jezus. Als je nou toch een offermaaltijd wilt, met Pasen of Goede Vrijdag, beter misschien, dan kom je daaruit bij het kruis van de Heer Jezus. Het kan niet missen, kan niet missen. En het merkwaardige is, dat ebt weg. Dat kruis, ja, is een symbool voor geloof. Maar ja, dan houdt het ook een beetje op. De Heilige Geest overtuigt en laat zien wie de Heer Jezus is. En wij zeggen misschien, ja, dat heb ik al een aantal keren mogen ervaren. En iedere keer opnieuw werd ik daar enorm blij van en gelukkig van. Want ik zag opnieuw iets bijzonders van de Heer Jezus. Klopt. In Handelingen 2 is die Heilige Geest ook gekomen. De Heer Jezus is, nadat hij is gestorven, opgestaan, ook opgewekt, beide zijn waar, opgewekt door de majesteit van de Vader, maar opgestaan in eigen kracht. En hij is via de Olijfberg teruggekeerd naar de hemel, ik zeg het maar voorzichtig, ik denk naar het huis van de Vader, dat is veel preciezer. En daar heeft de Heer Jezus een huldiging ontvangen, een eerbetoon gekregen. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid en is nu bij de Vader. En toen hij daar eer en heerlijkheid kreeg, is de Heilige Geest naar deze aarde gestuurd. Om hetzelfde te doen als van Genesis 1 en Exodus 1 en Numeri 1 en nou ja, vul maar in. Nee, om nu permanent in een gelovige te gaan wonen. Dat is het unieke van Pinksteren. Niet dat de Heilige Geest toen pas begon. Dat was al lang zo. Maar dat de Heilige Geest nu permanent voor altijd ging wonen in de gelovige. Dat zegt Petrus. Daarom is het zo'n bijzondere ontmoeting. Daarom. De Heer Jezus had al gezegd tegen de apostelen, ontvang Heilige Geest. Met andere woorden, dat komt. Zoals er destijds levensadem kwam, er geblazen werd, Adam, zo wordt er opnieuw geblazen in de bovenzaal. De Heer Jezus blaast, blies op hen, ontvang Heilige Geest. Die link tussen Genesis en Johannes is heel bijzonder. Dat is zelfs uniek te noemen. Dat is een buitengewone ervaring geweest. Maar dat is nog niet hetzelfde als de Heilige Geest die kwam, uit de hemel kwam en nu in de gelovigen ging wonen. die individuele gelovigen, het waren er aanvankelijk 120, waren allemaal de Heer Jezus toegedaan, om dat zo te zeggen, zochten zijn eer, wilden ook voor hem gaan. We kregen op dat moment de Heilige Geest en ze waren op dat moment gemeente. Nieuw, splinternieuw. Gemeente is geen voortzetting van Israël, is geen voortzetting van wat er altijd al was. Helemaal nieuw. Een mysterie was het. Altijd verborgen gebleven, nooit openbaar gemaakt, nooit zichtbaar geworden. Toen de Heilige Geest kwam, is de gemeente ontstaan. En werd de gemeente de tempel van de Heilige Geest. En werd het lichaam van de individuele gelovigen de tempel van de Heilige Geest. Dat is nieuw. Ik weet niet of je de Heer Jezus al lang kent of korter kent, maar één ding hoop ik dat je vanavond duidelijk zegt en duidelijk zegt tegen de Heer Jezus: dank u wel dat de Heilige Geest in mij is gaan wonen en dat die nooit meer weggaat. Zou je dat durven zeggen? Ja, we zeggen, ja, maar als ik nu maar niet de lastering van de Geest doe, weet je wel, waar de Heer Jezus van spreekt, want ja, dan heb ik een probleem, want dan is er een zonde gedaan die nooit vergeven gaat worden. De lastering van de Geest is lastering van de Geest, niet de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een verkeerde uitdrukking, komt niet voor in de schrift. De lastering van de Geest is dat je de dingen van de Heer Jezus toeschrijft aan de duivel. Heb je de wonderen van de Heer Jezus toegeschreven aan de duivel? Nou, even gewoon plat door de bocht. Nee, dat heb je nooit gedaan. Ik vermoed dat niemand van ons dat gedaan heeft. Heb je de wonderen van de Heer Jezus toegeschreven aan de duivel? Zou hij het gedaan hebben? Nee. Als dat niet zo is, heb jij niet de lastering van de Geest gehad, gekend. En dus, volgende les, de Heilige Geest woont in je, gaat nooit meer weg. De Geest die in je blijft tot in eeuwigheid. Wat doet de Heilige Geest in onze tijd? Maakt ons duidelijk wie we zelf zijn. Maakt duidelijk wie de Heer Jezus is. Maakt duidelijk dat het alleen maar door dat nieuwe is, dat splinternieuwe is van de Pinksterdag, dat de Heilige Geest nu in mij woont, in mij leeft en nooit meer weggaat. Nou, dat moet je dan maar opschrijven. Dat moet je eigenlijk maar als een soort schermpje voor je, voor je ontbijtbordje en voor je lunchbordje en voor je dinerbordje zetten. En dit wil ik me iedere keer opnieuw laten zeggen. Eeuwig. Je hebt eeuwig leven. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Aha, dat is een hele moeilijke, maar een hele belangrijke. Jij die de Heilige Geest ontving, hoort nu bij de Vader, bij de Zoon, bij de Geest. Door de Geest. Dit is buitengewoon. En de Heer Jezus zegt dat de Heilige Geest altijd hem verheerlijkt. Ik ga nog wat lezen uit Romeinen 8... Iets verderop. Romeinen 8. Als je dit overweegt, zoals we dat nu net deden, dan kun je dus ook begrijpen dat vers 8 zegt: zij die in het vlees zijn, Romeinen 8 vers 8, kunnen goden niet behagen. Gij daarentegen, jullie dus, hier in deze zaal, zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars niet van het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt zult gij leven, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Wat doet de Heilige Geest? Die gaat in je wonen, geeft je eeuwig leven, geeft je garantie, geeft je zekerheid, geeft je blijdschap en spoort aan om die oude prut van je, die nog de kop op kan steken, die boven kan komen, om die te negeren, om die voorbij te gaan en dat nieuwe leven te leven. Want je bent immers met Christus gestorven. Je bent er niet meer. En die door de Heilige Geest geleid worden, dat zijn de zonen Gods. Wat zou de Heilige Geest vandaag willen doen in onze levens? Hij wil ons verder dus leiden. Hij wil ons sturen. Nu heb ik heel vaak gehoord dat de leiding van de Heilige Geest te maken zou hebben met de samenkomst. Nu, dat is het ook, maar dat is niet het enige. Zeker niet. Want dat zou betekenen dat het, laten we zeggen, 2 uur in de week zou zijn. En dat de rest van de uren dan een beetje los van de leiding van de Heilige Geest zou staan. Dat is niet zo. Dat kan niet. De Heilige Geest wil je voortdurend leiden. Hij wil je altijd sturen. Hij wil je altijd verder brengen. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest in ons werkt om speciale dingen te doen, bepaalde gaven naar buiten te brengen. Komt nog. Maar in de eerste plaats wil ik graag duidelijk maken dat het in Johannes 16 begon, verder ging in Handelingen 2 en nu verder gaat in Romeinen 8, dat dit een hele, hele eenvoudige, doorgaande route is. En nu zijn we zover dat de Heilige Geest ons ook vullen wil en ons de zekerheid en de blijdschap geven wil. En dat, nu hebben we Efeze 1:13, dat we de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis hebben. Dat we nu alvast voor vreugde kennen van wat nog komt. We kunnen nu al de blijdschap van het kennen van de Heer Jezus, van het zijn in het huis van de Vader meemaken. Dat is door de Heilige Geest. En die Heilige Geest wil ons ook leiden. En leiding van de Heilige Geest, nog een keer, is niet alleen in een bepaalde dienst. Dat is echt van maandag tot en met zaterdag. En zondag komt er gewoon bij. Hij wil je leiden. Die door de Geest geleid worden, die zijn zonen Gods. Dat betekent dat God zijn vreugde vindt in mensen die zich door de Heilige Geest laten leiden. En nu begrijp je dat je door de Heilige Geest kunt bidden. Bid in de Heilige Geest. In de Heilige Geest. Efeze 6 en Judas. Bidden door de Heilige Geest. Ja, maar moet ik dan wachten totdat ik een openbaring krijg? Nee, ik mag leven mijn leven zoals de Heere dat bedoelt. En ik ga daar straks op door met Efeze 5. Maar dit is al een flinke opstap. De Heilige Geest wil je voortdurend leiden. Dit komt terug in de brief van de Galatiërs. Hoofdstuk 5, die vrucht van de geest, die negenvoudige vrucht. Sorry, die ene vrucht met 9 kanten. Want dat is het eigenlijk. En daar wordt ook dat geleid worden weer genoemd. De Heilige Geest wil ons leiden. Hij wil ons ook leiden in de dienst als we in een samenkomst zijn. Hij wil ons ook leiden als we een onderwerp voorbereiden. Hij wil ons ook leiden als we een toespraak moeten houden. Hij wil ons ook leiden als je naar een broeder moet die stervende is. Je vraagt je echt iedere keer af, wat moet ik zeggen? Ik was dinsdagavond bij een broeder in het ziekenhuis. Het zal niet lang duren, denk ik. Hij wacht er zelf op en het is heel zwak. Wat moet je dan zeggen? Weer een cliché. Je hebt psalm 23 of zo, omdat dat zo'n mooie psalm is, de Heer in mijn herder, ook al ga je door het dal van schaduwen van de dood en zo. Waarom niet, zou de Heer je dan toch iets willen geven? Ja, dat doet hij. Echt, dat doet de Heer. Wie doet dat in mij? De Heilige Geest. De Heilige Geest brengt je dingen binnen die je misschien nog nooit gezien hebt. En u kunt het raar vinden, ik had een lezing afgelopen dinsdagavond in Emmen, na dat bezoek bij die broeder in het ziekenhuis. En ik wilde over Malachi het laatste stukje iets zeggen. Het was gewoon aan de beurt. Gewoon, we spreken daar over het boek Malachi als een profeet vlak voor de komst van de Heer Jezus. Dat is een hele mooie benaming. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Het laatste Bijbelboek, Oud Testament. Matthäus 1, de komst van de Heer Jezus. Maar afgezien van dat het zo leuk is, Oud Testament, Nieuw Testament, is de inhoud ook zo. Die profetie van Malachi zou van vandaag een geweldige impact kunnen hebben. En dan lees je in Malachi het laatste hoofdstuk 4, weet je wel, die heeft maar 4 hoofdstukjes. En bijna aan het eind, dan staat er, gedenk de wet van Mozes. En ik zend u Elia voor mijn aangezicht. En ik zal de kinderen terugbrengen naar de vaderen en de vaderen terugbrengen naar de kinderen. Dat zijn de 3 laatste versen van het Oude Testament. Mozes, Elia en herstel van betrekkingen. Nieuwe Testament, de Heer Jezus, ja. Mozes en Elia met hem. Het is alsof je het in een flits krijgt. Dat gebeurde op diezelfde avond tijdens de dienst. Ik denk, oh ja, nooit gezien. En je mag dat verbinden met Matthäus 17, dan met Lucas 9, de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En daar heb je ze allebei, die beide mannen. Ja, natuurlijk zijn er ook andere benamingen mogelijk van profeten en wetten, van mensen die gestorven zijn en mensen die niet gestorven zijn. Er zijn ook prachtige duidingen dat ze allebei in dezelfde rotsholte gestaan hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is. In dezelfde rotsholte. En ze hebben beide iets van de glorie van God gezien. En het vuur en de krachtigheid en de heiligheid van God geproefd. En ze hebben ook beide genade ondervonden. Bij Mozes en bij Elia was het zuizen van een zachte koelte. En die mannen spreken met de Heer Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Over de uitgang, ja, voor het kruis van de Heer Jezus. Daar hebben ze over gesproken. Daar zouden alle lijnen samenkomen. De Heilige Geest doet dat. De Heilige Geest wil je indachtig maken wie de Heer Jezus is. De Heilige Geest wil je vertellen wie Hij is. En de Heilige Geest wil je leiden. En de Heer Jezus zegt, moest luisteren, als je dan in de druk komt, dan hoef je je niet ongerust te maken over de dingen die je wilt gaan zeggen. Want de Heilige Geest zou je op dat moment, ja ja, dat zegt de Heer Jezus. Op dat moment krijg je een boodschap van de Heer en mag je doorgeven. Ik weet dat dat super zweverig klinkt. Maar als ik zelf lees en zoveel mogelijk lees en zoveel mogelijk studeer, dan kan de Heilige Geest ook dingen die je opgeslagen hebt gebruiken. En kan de Heilige Geest ze ook in herinnering brengen en ze naar buiten laten komen. Ik wil niet vertrouwen op spectaculaire dingen, dus dingen die ik nog nooit, laat maar zeggen, overwogen had of nog nooit gelezen zou hebben, dat die ineens naar voren komen. Ik denk dat ik ze behoorlijk op een rijtje gekregen heb. En dat, ja, ik bedoel dat niet eigenwijs, maar dat de Heer door de Heilige Geest dan die dingen gaan combineren, aan elkaar gaat schuiven en geweldige dingen gaat geven. Goed, Romeinen 8, heel belangrijk. 1 Korinthe, we gaan even doorbladeren, alstublieft. 1 Korinthe, hoofdstuk 12. Ik lees eerst vers 13, 1 Korinthe 12, vers 13. Ik begin bij vers 12, 1 Korinther 12, 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Joden, Grieken, slaven, vrijen. Allen zijn wij met één geest gedrenkt. De gelovigen die hier zitten vanavond horen bij het lichaam van Christus. Dat heb ik heel vaak gezegd. En we moeten dat opnieuw gaan lezen. De Heilige Geest heeft je aaneengevoegd. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Sorry hoor dat ik een beetje fel ben. Maar het wordt altijd op een andere manier uitgelegd. En iedere keer moet er dit bij komen. Of dan moet het zus. Vorige keer was dat ook al een klein beetje zo. Bij die charismatische verwarring. Maar de Heilige Geest doopt. En wat is de doop met de Heilige Geest? Toen jij de Heer Jezus aannam en de Heilige Geest in jou kwam, voor altijd in jou blijvend, toen jij door de Heilige Geest bij het lichaam van Christus, bij de gemeente gevoegd werd. Dat is de doop met de Heilige Geest. Staat hier. Nergens anders staat het duidelijker. En nog sterker, het staat nergens anders anders. Dit is de doop met de Heilige Geest. En nu blijkt dat het lichaam van Christus uit vele leden bestaat. Jij bent op een bepaalde plek in het lichaam van Christus gezet. Dat hebben wij niet zelf uitgevogeld, dat heeft de Heilige Geest gedaan. Jij kunt misschien heel goed musiceren. Nou, dan heeft de Heilige Geest je daar en daar neergezet. Om te musiceren. Of misschien kun je heel goed met de computer, of misschien kun je heel goed besturen, of misschien kun je heel goed met kinderen, of kun je heel goed met vrouwen, met mannen, met volwassenen, of kun je heel goed met mensen die misschien niet zo ver zijn. Je kunt misschien lesgeven. Maakt niet uit, alle plekjes zijn door de Heilige Geest gezien en daar ben jij terechtgekomen. Maar jij hebt toch niet de keuze gehad van, nou, ik wil wel in het lichaam van Christus, maar dan wil ik wel neus zijn. Nou, er zijn mensen die hebben een flinke neus en die denken, nou, dat zal wel het belangrijkste zijn dan. Nee, wij kiezen niet uit. Je hebt helemaal geen keuze. Je bent in het lichaam van Christus plaats. En dat plekje is een bijzondere plekje, want daar mag jij functioneren. Dan mag jij dat wat bijzonder van jou is, laten gaan. Nou, en ik kan me echt voorstellen dat je blij bent met een neus, toch? Ik zit vaak te lezen, om een uur of 11, 12, studeren. En dan ruik ik. En dan denk ik, nou, het wordt tijd dat ik me even meld of zo. Er zijn ook broeders en zusters die komen McDonald's niet voorbij, want hun auto gaat altijd McDonald's parkeerterrein op. Mijn zwager had zo'n auto. In Canada. Nou, hij kent ze allemaal. Nee, maar nou eventjes. Het gaat dan over onze maag. Ik ben dol en dol blij met mensen die iets geroken hebben van de lieflijke reuk van de Heer Jezus. En die mij vertellen van de lieflijke reuk van Hem. Schitterend. Als je ze ziet, dan denk je, mag ik bij u komen eten? Bij wijze van, je ruikt al de geur van de Heer Jezus. De rustgevende reuk, die lieflijke reuk van de Heer Jezus. En als iemand dan mooie dingen kan vertellen. Ja, maar als je nu niet zo goed te talen bent. Ik vergeet het nooit meer. Ik zat in het zuiden van ons land een toespraak te houden. En er zat een jonge dame, dacht ik, in een rolstoel, in een verkreukelde vorm. Het was een beetje raar, maar het was een gedrocht. En ik had ook iets over wat zou je dan kunnen doen voor de Heer Jezus gezegd. En toen vroeg ze mij na afloop, broeder Dato, wat zou ik dan kunnen doen voor de Heer Jezus? Nou, ze kon niet lopen. Ze moest gedragen worden. Echt, de leidster droeg haar van de ene plek naar de andere. Ze kon niks. Maar ik zag haar ogen. En toen heb ik gezegd, jij mag stralen voor de Heer Jezus. 2 jaar later ging een hele groep van deze mensen, en zij ook, ging mee met een reis naar Israël. Dus dat werd ze door die school waar ze was, een soort schoolwerkplek, werd dat georganiseerd vanuit Duitsland. Daar was ze, ze was ook een Duitse. Maar ze kwam dus in het zuiden op die lezingen. En ik heb haar 2 weken meegehaald. Ik heb haar 2 weken bijna geduwd met die stoel. Want dat is een ramp als je dan de reisleider bent en je gaat met dit soort mensen naar Jeruzalem. En dan denk je, nou, de volgende keer neem ik ook niet Amsterdam, maar neem ik maar Dinxperlo. Dat is een beetje vlakker of zo. Nee, maar ik heb het 2 weken lang gezien. En ik heb de humor gehoord. Ik vroeg haar, Birgit, wat doe je nu tegenwoordig? Nou, ik ben de linkerhand van de burgemeester. Zegt zij. Met ogen als schotels. Ik wil zo graag zeggen, een neus, een oog. En als mensen iets horen, als mensen iets kunnen doen met hun handen, met hun voeten. Zou je nu durven zeggen, heren, het maakt niet uit wat, maar ik zit in het lichaam van Christus en u hebt mij op mijn plekje gezet, waar ik kennelijk functioneren kan. U hebt mij daar gezet om daar te functioneren. Ja, maar als ik nu maar wist welke gaven ik had. Ja, nou, dat heeft broeder Schwartz ook gedaan, hè, die gaventest geschreven van Schwartz. Misschien heb u hem ooit ingevuld. Kun je helemaal invullen, het hele boek door, en dan kom je eruit wat je dan kunt. Ik heb het ook gedaan. Ik kwam precies uit wat ik wilde. Dus ik dacht, daarmee was het boek voor mij al bijna afgeschreven. Maar iedereen kan het inkleuren dat eruit komt wat je graag wilt. Maar je moet niet de vraag stellen, wat voor gaven zou ik hebben? Maar je moet dus de vraag stellen, wat zou ik met mijn inbreng kunnen betekenen voor die ander. Ik ben een gave. Jij bent een geschenk. Jij bent door God gegeven aan de gemeente. En je bent in het lichaam geplaatst. En of je nu ergens een soort filter bent, of verbaal bent, maar zonder verbale dingen kun je best leven, hoor. Maar zonder die hele wezenlijke onderdelen kan het lichaam niet functioneren. Simpel. Het wordt helemaal uit elkaar getrokken. Er gaan 3, 4 gaven worden eruit gehaald. En die 3, 4 die worden dan omhoog gestoken. Dat is het dan. Nee. Opdat er gelijkheid zij. En de voet kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of de tong kan niet zeggen tot het oog, ik heb u niet nodig. Wat zou het hele lichaam, als het hele lichaam oog zou, waar zou het gehoorzaam, waar zou de reuk zijn? Heel simpel. Wat doet de Heilige Geest? Hij maakt je nu duidelijk, vanavond duidelijk, dat jij in het lichaam van Christus bent. En dat je daar waar je bent, mag functioneren. Ik hoop dat het overkomt. Ik wil nog verder. Efeze. Efeze. Wat doet de Heilige Geest vandaag? Vers 15 van hoofdstuk 5, Efeze 5, vers 15. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid te nutten maken, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingt en jubelt de Heere van harte en dankt te allen tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. De Heere Jezus woont in je. En de Heer Jezus zegt, de Vader en ik gaan een woning bij jou maken. En de Heilige Geest woont er in jou. De Heilige Geest, de Zoon en de Vader. Wat het typische is van het huis van de Vader, zit in jou. Ja, dat is natuurlijk misschien makkelijk gezegd. En je zult misschien met mij wel begrijpen dat we daar niet aan toekomen wat de hoogte betreft. Maar het is wel zo. En nu wordt ons voorgehouden, nu moet je vervuld worden met de Heilige Geest. Zou de Heilige Geest dat willen? Zou de Heilige Geest mij helemaal willen doortrekken? Ja. De vraag is of ik dat wil. En we moeten niet zeggen dat je dan naar een bepaalde samenkomst moet en dat je dan naar het podium moet en dat je daar een bepaald ritueel moet volgen. En daardoor zou je dan vervuld raken. Nee, vervuld raken, dat heeft met jouzelf te maken. Met jou. Wandel. En de Heilige Geest wil je heel graag doortrekken. Maar je voelt hem aankomen. Als ik de Heilige Geest blokkeer, dan kan ik niet zeggen dat de Heilige Geest dat niet wil, maar ik wilde dat niet. Ben ik dan sterker dan de Heilige Geest? Nee, maar de Heer Jezus drong zich nooit op. Ik was heel jong in het geloof toen ik hoorde van Lucas 24 van Emmausgangers dat de Heer Jezus met die mensen wandelde. En hij kwam in het dorp waar ze woonden. En het was tegen de avond, het was al laat. En hij hield zich alsof hij verder wilde gaan. Staat in de tekst. En zij zeggen, blijf bij ons, het is tegen de avond, de dag is al gedaan. En hij ging naar binnen. Hij wilde wel graag, maar je moet hem wel uitnodigen. In Openbaring 3 staat de deur, is de deur op slot, de Heer staat buiten. Zou de Heer die deur niet kunnen forceren? Heeft hij het gedaan? Op de opstandingsdag forceerde hij de deur die uit vrees voor de Joden gesloten was. En daar in Openbaring 3 wordt gezegd, jij moet de deur open doen. Dat moet je zelf doen. De Heer forceert niet, de Heilige Geest forceert niet. Hij dwingt je niet. Hij klopt wel. Werkt wel, probeert je geweten te bereiken, probeert je tot inkeer te brengen, maar jij moet echt nauwlettend toezien hoe je wandelt. Jij en ik. Gevolg, de Heilige Geest vervult ons. Nou, wat er dan gaat gebeuren is onvoorspelbaar. Dat weet ik niet. Misschien gebeurt er iets bijzonders, nooit vertoond, maar misschien zijn het de gewone dingen, waarschijnlijk. Ik ben er diep van overtuigd dat als de Heilige Geest je gaat vervullen, je blij wordt in de Heer Jezus en je één groot verlangen krijgt om hem te zien in glorie en in heerlijkheid. En dat is mijn slotopmerking, die komt uit Openbaring 4. Openbaring 4. Vaker aan de orde geweest, dus dat zou je dus als een herhaling kunnen oppakken. Hoofdstuk 4 vers 1, na deze dingen zag ik en zie, was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. Ik heb het gehad over vervulling, ik heb het gehad over leiding, ik heb het gehad over dat wat de Heilige Geest doet in het vertellen van de Heer Jezus. En God, de Heilige Geest, woont in jou. En daardoor maak je deel uit van de goddelijke natuur. En Johannes 14 zei al dat God de Vader in je wil komen en dat God de Zoon in je wil komen en dat God de Geest in je wil zijn en in je wil blijven. Daarom kun je nu al genieten van het huis van de Vader. Kun je nu al de vreugde van dat schitterende toekomstige vaderhuis genieten. Maar in Openbaring 4 gaat het nog verder. Zou de Heilige Geest ons mee willen nemen? Zou de Heilige Geest ons rond willen leiden in de hemel? Zou de Heilige Geest ons een excursie willen geven over de meest mooie dingen van de toekomst? Ja. En waar kom je dan uit? Ik laat alle details los. Je komt uit in het midden van de troon, zag ik een lam staan als geslacht. Daar kom je uit. Centrum. Wat zou de Heilige Geest nu in deze dagen met ons willen doen? Hij wil ons gaan vertellen wie de Heer Jezus is. Hij laat je zulke schitterende dingen van hem zien. En uiteindelijk wijkt alles. De diamant, de sardius, de regenboog, die gerubs, de oudsten, de tronen. Alles wijkt, alles schuift als het ware weg. Het is alsof er volledig wordt ingezoomd op dat ene punt in het midden van een lam staan als geslacht. Wie doet dat? Vervoering des geestes. Dat betekent concreet dat de Heilige Geest je mee kan krijgen. Dat de Heilige Geest je mee wil nemen. En dat de Heilige Geest je gaat tonen wie de Heer Jezus is. En dan zie je ineens dat er maar één bron van zegen is. Dat is niet de Verenigde Naties. Dat is ook niet Brussel of Straatsburg. Dat is zeker niet Den Haag of Londen of Parijs. Het is maar één bron van zegen. Er zit een zegenrol in de hand van hem die op de troon zit. En niemand kan die zegenrol nemen of die zegel en die zegels verbreken. Dat het zegels verbreken met oordeel gepaard gaat, dat wil alleen maar zeggen dat de inhoud van die rol pas zichtbaar kan zijn als die zegels verbroken zijn. Zodra die zegels niet allemaal verbroken zijn, kan de inhoud niet eens ontrold worden. De rol is niet de rol des boeks, ook niet de koopakte. Dat is de zegenrol van de Heer. Wat de Heer aan zegen brengen wil. God heeft één plaats, zegt Exodus 20 zo. Prachtig, wetgeving. De Heer, de Heer, de Heer, de Heer. Alles is bang, alles zit het, alles is in, ik moet zeggen, in uiterste spanning. En dan zegt de Heer, ik heb één plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Daar. Heel merkwaardig. En in de hemel zie je dat. Ineens zie je dat. In het midden van de troon een lam staan. Het altaar. Daar zie je het. Daar zie je het gebeuren. En er is één plek waar de Heer kan staan en zegenen. Waar die zegenrol van hem kan worden ontrold. En wie doet dat dan? Wie is waardig? Nou, niemand meldt zich. Sarkozy ook niet. Niemand doet het. Niemand doet een poging. Sorry dat ik wat namen doorheen gooi. Maar dat zijn die mensen die vandaag zo graag belangrijk willen zijn. En eigenlijk leiding in Europa willen gaan geven. En die de hele politiek wel op in hun eigen binnenzaak willen. Niemand. Niemand kan de zegen brengen. De oudsten, jij en ik, weten het al. Er is maar één. Die ene heb ik leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En die ene, het lam, de leeuw van Juda, die heeft het gedaan. Die is waardig. Nou, en als het dan gebeurt dat hij die zegenrol uit de handen van hem die op de troon zit krijgt, dan valt alles neer. Nieuw lied, zegen, aanbidding, glorie. Lieve broeder en zuster, er blijft maar één ding over. Door de Heilige Geest, door de vervoering des Geestes. Dat is niet mijn welbevinden, maar dat is zijn glorie. Dat is niet mijn winst, dat is zijn eer en zijn aanbidding. Het gaat om hem, het gaat om de Heer Jezus, het gaat niet om ons. Het gaat nooit om ons. Niet of ik er goed of niet goed uitkom, het gaat om hem. De Heilige Geest wil je meenemen, wil je vervoeren. De Heilige Geest wil je vervullen. De Heilige Geest wil je leiden. En de Heilige Geest wil je vertellen. Wil je onderwijzen. De Heilige Geest wil duidelijk maken wie de Heer Jezus is. Al die stukjes op een rij hebben maar één thema. Het gaat steeds over diezelfde. Over de Heer Jezus. En dat is heel merkwaardig. Dat is op zijn minst merkwaardig. Nog sterker, het is leiding. Het is Gods plan. Dat we zullen gaan zien wie de Heer Jezus is. En als we dat zien, nou, dan wordt het anders. Stel je voor dat het vandaag gebeurt, dat we vervoerd door de Heilige Geest het lam zullen zien staande als geslacht. Wat is de ommekeer straks voor Israël in de toekomst? Dat moet nog komen. Nu hebben ze hem afgewezen. Ze hebben hem niet gewild. Maar ze komen, want als de geest wordt uitgestoten en ze komen, dan wat is het centrum? Het lam staande als geslacht. Ja, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Zo staat het er dan. Wat is nu voor ons? De oudsten in de hemel, die weten het al. Maar die gaan dan echt van hun eigen tronen af en die gaan hulde brengen aan hem die op de troon zit en het lam. Waardig. Waardig is het lam. Wat moet je anders doen? Wat zou de Heilige Geest anders willen? Ja, maar campagne, situatie. Ik heb soms het idee dat bepaalde predikers heel graag naar het buitenland gaan, naar landen als India en Pakistan en de Filipijnen en Indonesië. Want daar zijn inderdaad nog zoveel duistere dingen en er gebeuren ook wonderen. Die gebeuren echt. Ik geloof ook stellig dat dat misschien wel de reden is waarom ze juist daarheen gaan. Want dat geeft wonderen. Daar kun je hele boeken over schrijven. Ik vind dat het allergrootste wonder is dat ik, de hoogmoedige, eigenwijze dato, ga knielen voor de Heer Jezus en ga zeggen: Heer Jezus, ik ben heel blij met u. U bent het lam dat geslacht is. U hebt het werk volbracht. U hebt het gedaan. Het is alleen uw werk, Heer Jezus. En wie doet dat in mij? De Heilige Geest. En ik kan alles op mijn rij zetten. Dat heb ik gedaan. Ik heb dat willen overwegen de hele week door. En er blijft één ding over. En dat is het schitterende, het prachtige van mijn heiland. Dat is mijn heiland. En dat is mijn verlosser. En de Heilige Geest wijst mij op hem. Vader, ik wil u danken voor uw zoon. Ik wil u danken voor die ene door wie u zegen brengt. U hebt maar één plaats waar u kunt staan en zegenen. Dat is bij het altaar. Het kruis. Het lam staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof we ooggetuigen zijn. Dank u wel, Vader, dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Dank u wel dat de Heilige Geest ons altijd beschenen heeft. Altijd in ons geweten heeft gewerkt. Altijd aangespoord heeft om toch om te keren. En er waren ook mensen die dit riepen, predikers, voorgangers, maar die hebben dat ook door de Heilige Geest gedaan. Die riepen op om terug te komen. Dank u wel dat ik terug mocht komen. Dat de Heer Jezus mij gevonden heeft. Onvoorstelbaar klein dorpje. In een kleine provincie, in een nog kleiner landje zou ik bijna willen zeggen. Een speldeprik op die enorme aarde. En die aarde is maar een speldeprik in het enorme heelal. En onder miljoenen had u mij in het oog. Dank u wel. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dank u wel. voor het werk van de Heilige Geest aan mij, voor het werk van de Heilige Geest in mij en voor het werk van de Heilige Geest door mij. Dank u wel dat de Heilige Geest vandaag werkt. Het is zo vaag, vaak. En we weten niet precies te duiden, maar we danken u dat we geleid, vervuld en vervoerd uitkomen bij het Lam dat geslacht is. Omdat de Heilige Geest altijd uit dat wat van de Heer Jezus is neemt en het ons verkondigt. Dank u wel voor deze geweldige zegen. Dank u wel voor elkaar. We gaan straks Goede Vrijdag gedenken. We hebben misschien wel elke week Goede Vrijdag. En misschien wel elke dag Goede Vrijdag. En we gaan denken aan Pasen. Er wordt toch heel speciaal aandacht geschonken aan het lijden van de Heer Jezus. En het is goed. We willen u zo bidden dat het niet blijft tot één dag per jaar. Maar dat het een continu proces is. Want de Heilige Geest wil iedere keer ons brengen waar Hij, het Lam dat geslacht is, het middelpunt is. Dank u wel dat de Heilige Geest dat doet. We prijzen u voor elkaar. We dragen ons aan u op en bidden om uw zegen en bewaring.